U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht hier bij Radio Maria, waar ik elke week probeer het licht van de Heer te laten schijnen over de ontwikkeling in de wereld en over alle feesten die onze kerk rijk is. En zoals ik vorige week heb besproken, zitten we deze maand, de maand juni, natuurlijk in de maand van het Heilig Hart. En ik heb proberen uit te leggen dat dit een maand is die we niet zomaar klakkeloos, achterloos voorbij moeten laten gaan. De oproep om de devotie tot het Heilig Hart te verdiepen, die al enkele eeuwen geleden werd gedaan, is nog steeds zeer actueel. En alleen maar als we inderdaad schuilen in het Heilig Hart van Jezus Christus, zullen we de vurigheid en de trouw hebben om de moeilijkheden van deze tijd te doorstaan. En ik heb vorige week al aangekondigd dat ik vandaag wat zou gaan zeggen over die moeilijkheden. En ik wil beginnen vandaag met een citaat van onze lieve vrouw aan zuster Lucia van Fatima. Je kent haar ongetwijfeld natuurlijk, hè? De oudste van de drie zieners, die 95 jaar oud werd voordat ze stierf en die een innig contact met onze hemelse moeder bleef houden. Want in het jaar 1984 schreef zij aan de toenmalige kardinaal Caffara dat de eindstrijd, en dat waren dus de woorden van onze lieve vrouw, van Maria zelf, de eindstrijd in onze kerk zou gaan over huwelijk en gezin. Nu hebt u die uitspraak ongetwijfeld wel eens gehoord. Wat dat precies betekent, daar wil ik vandaag wat langer bij stil gaan staan. De eindstrijd, of ook wel de beslissende strijd in de kerk en in de wereld, zal gaan over huwelijk en gezin. En ik wil deze podcast weer zoals gebruikelijk beginnen met gebed. En ik heb vandaag gekozen voor een gebed van de heilige Ephrem, diaken Ephrem, uit het begin van onze kerk, uit de vierde eeuw. We hebben onlangs zijn gedachtenis gevierd en deze heilige Ephrem die heeft een gebed geschreven dat heet het bruidsvertrek van zijn hart. Nou, ik zei, we gaan het hebben over huwelijk en gezin, de strijd en over het heilig hart van Jezus. En de heilige Ephrem die schrijft dus een prachtig klein gebedje over het heilig hart als bruidsvertrek. En we zullen het voor dat gebed even stilmaken van binnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Uw zijde doorboorde de speer der soldaten. En het lijden dat gij voor mij leed, zegt voortdurend tot mij, zie hoe ik je bemin. Gij hebt mij gebracht naar het huis van uw vader, het huis dat ik vluchtte. Gij hebt gebeden voor mij, wijn mij gegeven, met olie mijn wonden gezalfd. Gij hebt mij het brood gebroken. En in heerlijke vreugde woon ik nu als een bruid in uw liefdesvertrek. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, vorige week heb ik gesproken over het wegvluchten in het Heilig Hart van Jezus Christus. En vandaag spreekt de heilige Ephrem met zijn prachtige woorden over dat Heilig Hart als bruidsvertrek. En dat is niet iets dat hij zelf heeft verzonnen, bedacht. Dat is een gedachte die bij vele kerkvaders leefde en die inderdaad heel goed te onderbouwen is. Waarom het Heilig Hart van Jezus zien als bruidsvertrek? Omdat Jezus Christus natuurlijk aan het kruis, daar waar zijn hart wordt doorboord, het bruidsverbond aangaat met zijn volk. God de Vader wil het verbond uit het Oude Testament vernieuwen in zijn Zoon Jezus Christus en door zijn sterven aan het kruis, door zijn volledige offergave van liefde, sluit hij een nieuw verbond, een nieuw en altijd durend verbond, dat tegelijkertijd een huwelijksverbond is. Op het moment dat Jezus Christus sterft aan het kruis en verrijst, trouwt hij met zijn volk. Het is een echt huwelijk dat wordt geconsumeerd aan het kruis. En u weet, uit een huwelijk komen kinderen voort. En dat geldt ook voor de geboorte van onze kerk. Dat huwelijksmoment waarop Jezus trouwt met zijn bruid, de Heilige Moeder de Kerk. en in dat huwelijk natuurlijk kinderen laat voortkomen door doopsel. Met andere woorden, het kruislijden is niet zomaar een markeringspunt in de geschiedenis van de mensheid. Nee, het is het moment waarop God laat zien dat hij wil trouwen met de mensen, met zijn volk. En daarom wordt dat Heilig Hart ook wel gezien als een symbool van zijn trouw, als een symbool van het huwelijk dat God sluit met de mensen. En de heilige Paulus zal dat natuurlijk ook bevestigen. Die zal zeggen, het huwelijksverbond tussen een man en een vrouw, het gewone huwelijk, dat is uiteindelijk een verwijzing naar het huwelijksverbond dat Christus sluit met zijn kerk. En dat verbond is natuurlijk ook al in het Oude Testament volop aangekondigd. En we zien in het boek Genesis, het allereerste boek uit de Bijbel, zien we natuurlijk in Genesis 9, hoofdstuk 9, zien we die verwijzing naar dat verbond. En we horen dan over Noach en zijn familie en alle dieren die gered worden voor de zondvloed. En in het boek Genesis, hoofdstuk 9, vers 12 en 13, spreekt God dan de volgende woorden. En God zei, dit is het teken van mijn verbond, dat ik instel tussen mij en u. Ik zet mijn boog in de wolken. Die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. Hij spreekt hier over de boog, de regenboog, die God instelt als symbool, als teken van het verbond tussen hem en de aarde. We hebben het net erover gehad dat Jezus Christus aan het kruis dat verbond vernieuwt, verdiept en voor eeuwig instelt, het huwelijksverbond, waarvan dus eigenlijk in het Oude Testament de regenboog werd gebruikt als teken. En die regenboog als teken van het verbond zien we nog een keer later terug in de Bijbel bij de profeet Ezechiël. Daar wordt de regenboog zelfs genoemd als teken van de heerlijkheid van God. En waarom noem ik dat nou? U voelt het waarschijnlijk al aankomen. De regenboog, in onze tijd natuurlijk het symbool voor de gay pride movement. Het zijn tegenwoordig bijna eindeloos veel groeperingen die zich daar onder scharen. De vlag, de regenboogvlag, die breidt zich steeds verder uit met steeds meer kleuren en symbolen. Maar ik heb wat opgezocht over de oorspronkelijke regenboogvlag. Die werd in de jaren 70 voor het eerst gebruikt. En die regenboogvlag stond natuurlijk symbool en staat nog steeds symbool voor een seksualiteit die anders is dan die seksualiteit die de kerk al eeuwen voorhoudt, namelijk de seksualiteit zoals gewild door God. God laat in Genesis al zien dat hij de man aan de vrouw schenkt en de vrouw aan de man en dat uit dat huwelijksverbond kinderen voortkomen. Dat is een natuurlijke orde, een scheppingsorde die God aan de wereld heeft meegegeven. En de regenboogvlag is eigenlijk het symbool van een orde die de mens zelf schept. Niet datgene wat God heeft gegeven aan de mensheid, maar een nieuwe orde die de mens zelf erin wil leggen. En op het moment dat we gaan kijken naar de oorsprong van die regenboogvlag, hij werd voor het eerst gebruikt in de jaren 70, eind jaren 70 in San Francisco, bij de Gay Freedom Day Parade, dus de dag voor gay vrijheid. Daar werd een vlag ontworpen, onder andere door de kunstenares Lynn Segerblom. En zij beschreef bij het maken van die vlag dat alle kleuren, dus alle balken van die vlag, de horizontale balken, de verschillende kleuren, ook allemaal een bepaalde betekenis hadden. De eerste vlag had 8 horizontale balken. En die hadden de betekenis seks, leven, genezing, zonlicht, natuur, magie, sereniteit en geest. En dat is opmerkelijk, want blijkbaar is in die eerste regenboogvlag niet alleen maar een teken of een symbool gelegd voor seksualiteit, voor een seksualiteit die niet is geordend volgens het plan van God, maar het heeft zelfs een soort magische bijklank. Dus leven met een kleine letter dan, L, magie, geest met een kleine letter G. Dus blijkbaar is hier toch ook sprake van een soort paganistisch symbool. Paganisme, u weet dat, is natuurlijk een soort verzamelnaam voor alle natuurgodsdiensten. Godsdiensten die niet zijn gekerstend, die niet spreken over God als de drie ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest, maar die eerder God zien in de natuur, in het zonlicht, in geesten die de wereld bezielen. Met andere woorden, De regenboogvlag is niet alleen maar een symbool voor een bepaalde vorm van seksualiteit of levensovertuiging, maar het is ook een esoterisch symbool. En al vrij kort na die eerste vlag met 8 horizontale balken werd de vlag teruggebracht naar een vlag met 6 balken. En waarom zou je daar ook een symbool in kunnen zien? U weet, 6, hè, in de Bijbel natuurlijk, is altijd het getal van de mens. Zoals 7 het getal is van Gods volheid. We hebben natuurlijk de 7 sacramenten. Je zou kunnen zeggen, hè, zoals God ook de wereld in 7 dagen heeft gemaakt, de 7e dag is de dag van God. Dus op het moment dat we het getal 6 zien in de Bijbel, dan is dat vaak de mens zonder God. En 7 is dus de aanvulling waarbij God zelf de mens vervult, zijn schepping vervult. Met andere woorden, de 6 balken van de regenboogvlag zou je kunnen zien als een puur menselijke vlag. En pas als er een 7e balk bij komt, de 7 kleuren van de regenboog, dan hebben we die Bijbelse regenboog. Dan hebben we die regenboog uit het boek Genesis als teken van het verbond van God tussen God en de mensen. Het is dus zo dat op het moment dat we daar een regenboogvlag kijken, zoals die zo tegenwoordig in zoveel scholen en ook overheidsgebouwen hangt te wapperen, dan zitten we eigenlijk naar een heel menselijk, maar ook esoterisch teken te kijken. Een teken dat eigenlijk een soort bespotting is van het teken dat God stelde tussen hem en de mensen, zoals in Genesis duidelijk naar voren komt. En het is niet zomaar een teken, het is een verbondsteken. Het is een huwelijksteken. Niet langer dat verbond van God met de mensen moet wapperen bij onze scholen of onze overheidsgebouwen, maar het teken dat de mens zelf heeft bedacht, het teken waarbij de mens zegt, we gaan die levensovertuiging en we gaan die blik op seksualiteit verdraaien en vervormen. En dat zegt natuurlijk ook iets over de visie die we hebben op huwelijk en gezin. En nog even terug naar het begin van de podcast, hè, zuster Lucia, die van de heilige maagd Maria had gehoord dat de eindstrijd in de kerk en in de wereld zal gaan juist om huwelijk en gezin, om familieleven. Die zien we dus eigenlijk terugkomen in dat teken, in dat symbool van de regenboogvlag. Dus eigenlijk een verdraaiing van dat verbond dat God sluit met zijn mensen. Een nieuw verbond dat puur menselijk is, dat zelfs esoterisch is. En dat natuurlijk ook het hele beeld van het huwelijk zal veranderen of zelfs wil vervangen. Het huwelijk tussen een man en een vrouw, dat gericht is op procreatie, zoals dat met een moeilijk woord heet, op voortplanting, op nieuw leven, kinderen, opvoeding van kinderen. Dat huwelijk wordt nu omgevormd tot een nieuwe seksualiteit, waarbij ook nieuwe vormen van gezin zouden moeten kunnen ontstaan. Maar we zien natuurlijk ook de grote problemen die daaruit voortkomen. Kinderen die opgroeien zonder een vader en een moeder, die opgroeien in een wereld waarin eigenlijk alles wordt getolereerd behalve de traditionele vormen van samenleven, van traditionele vormen van huwelijk tussen een man en een vrouw, traditionele vormen van het gezin. Ze groeien op in een wereld waarin zogenaamd solidariteit de boventoon voert, maar waarin tegelijkertijd we een soort agressie zien naar de kerk, naar de orde van God, naar de schepping. En dan met name natuurlijk de handtekening van God in die schepping. En daarom is het opvallend dat we juist in deze maand, de junimaand, zien dat we de maand vieren van het Heilig Hart van Jezus, hè, het verbondsteken bij uitstek, het huwelijksverbond tussen God en zijn kerk, tussen God en de mensheid. En dat ook de gay community, hè, de gemeenschap die de regenboogvlag steekt als symbool voor hun overtuigingen, dat hij ook juist uitgerekend deze juni maand heeft gekozen als Pride maand. Pride betekent natuurlijk in het Nederlands trots. Internationaal wordt vooral dat woord Pride gebruikt. Je ziet dat tegenwoordig in Nederland ook steeds vaker terug. Ze zouden trots zijn op hun overtuigingen, op andere samenlevingsverbanden dan het gewone gezin, hè, met een vader en een moeder die getrouwd zijn met elkaar. En trots is natuurlijk ook, als we het even bijbels beschouwen, een term die aangeeft dat de mens denkt God niet meer nodig te hebben. Tegenovergestelde van trots is natuurlijk nederigheid. En nederigheid is niks anders dan aanvaarden, accepteren dat God de wereld op een bepaalde manier heeft ingericht, dat hij daar een bedoeling mee heeft en dat die orde in de wereld goed is. En trots, we zien dat bij Adam en Eva in de paradijstuin, wil zeggen dat we daar zelf boven gaan staan als mensen. Dat we denken dat wij het beter weten dan God, dat we beter weten dan God hoe de schepping opgebouwd en gevormd zou moeten zijn. En dat noemen we dan trots. Nou, tot slot wil ik nog even terug naar Maria van Fatima die zegt, hè, over die eindstrijd, dat iedereen die probeert trouw te blijven aan het klassieke beeld van het huwelijk, hè, man, vrouw, kinderen, gezin, elke zondag naar de kerk, hè, noem het maar op, dat die mensen vervolgd zullen worden, dat die manier van leven niet meer welkom zal zijn in de wereld. En we zien dat natuurlijk ook wel echt om ons heen gebeuren. Dat op het moment dat je normaal katholiek, traditioneel katholiek bent, dan word je al in milde of strengere vorm word je al vervolgd. Hè? Want dat past niet meer in deze tijd. Je zou dan niet meer solidair zijn met de heersende tijdsgeest. Maar tegelijkertijd zegt Maria ook, en dat is natuurlijk de hele hoopvolle belofte, dat de strijd al is gewonnen. Door de dood van Jezus aan het kruis is ook de overwinning van het onbevlekte hart van Maria al een feit. Want zij stond daar als trouwe getuige, als trouwe moeder aan de voet van het kruis. En het enige waar we nog op wachten is die zichtbare kant daarvan. Het is al een feit, maar het moet nog meer zichtbaar worden. En we kunnen eraan bijdragen door ervoor te bidden natuurlijk dat inderdaad huwelijk en gezin, zoals het in Gods eindeloze goedheid en eindeloze wijsheid is ingesteld, ook in onze tijd stand mogen houden.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.